Iedere werkdag tussen 4 en 6 leggen we Herman aan de ketting. Radio Veldhoven.
En vanaf nu tot de klok van 6 gaan we luisteren naar opnieuw een aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6:00 wordt uitgezonden.
Omroep Veldhoven.
In de vierde editie van Uitgesproken Erfgoed laten we ons licht deze keer schijnen op de sigarenindustrie in Veldhoven. Dit was in de vorige eeuw ongetwijfeld de grootste bedrijfstak in onze gemeente. De oudere luisteraars hebben misschien wel zelf sigaren gerookt of zijn zelf nog werkzaam geweest in de Veldhovense sigarenproductie. Ja, zelf heb ik nooit sigaren gerookt, maar ik herinner me zeker nog al die mooie sigarenbandjes van vroeger. In de studio, Jacques Bijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. Welkom, Jacques.
Welkom, Herman.
Heb jij zelf ooit sigaren gerookt?
Ja, ja, ik ben een sigarenroker geweest.
Ook van Veldhovense bodem?
Ja, er zat natuurlijk flasjes tussen, Duc Jors. Ik had geen speciaal merk. Op het laatst trouwens wel had ik vaak van die sigaren van Cuba. Hè? Dus de Cubaanse tabak. Maar ik was echt een genieter met roken. En ik rookte pijp. Sigaretten moest ik niet hebben. Die heb ik nooit gerookt.
Ja, pijprokers, je hebt sigarenrokers en sigarettenrokers. Hè?
Dat zijn want ik rookte namelijk niet over de longen. En dat is eigen vaak met sigaren roken en pijproken. Sommigen wel, maar in het algemeen niet. Hè?
Ja, maar we gaan deze keer hebben over de sigarenindustrie. En dat is toch wel een hele belangrijke stak geweest in Veldhoven. Na de agrarische wereld hier in deze contraille. Maar hoe is het eigenlijk begonnen, de Nederlandse sigarenindustrie?
Ja, als we met de oorsprong beginnen, dan zitten we eigenlijk in de 16e eeuw, eind 16e eeuw, met die zeevaarders. Die brengen dan de tabak en het roken van tabak brengen ze van hun tochten mee naar Nederland. En daar maken we dan eerst kennis met het roken van sigaren of het roken van tabak. Nog geen echte sigaren zoals wij ze kennen. Het was meestal een bij elkaar gedraaid blad van tabaksplant. Maar de echte productie in Nederland die begint dan in Kampen. Ongeveer rond 1826 is het een Duitser, een zeker meneer Leemkeul. Die begint dan met sigarenproductie en even daarna, want als het succes is, dan krijg je natuurlijk navolging. Begint een zekere Boele ook al in Kampen. Dat zijn wel de bekendste en die Boele zou uiteindelijk blijven bestaan tot op het eind. En waarschijnlijk kom ik op het eind van ons verhaal weer op Kampen terug. Want dat was eigenlijk ook de bakermat van de sigarenindustrie van Nederland. Maar terug naar Veldhoven en omgeving signaleren we rond 1850 in Eindhoven de eerste tabaksverwerkende bedrijven. Dat was over het algemeen nog de snuiftabak. Daar begon het mee. Later natuurlijk sigaren en zo in Eindhoven. En al heel snel vanuit Eindhoven verspreidde die productie van sigaren zich over de Kempen. Want sigaren die mochten niet te duur worden. En daarvoor had men dan nodig personeel wat goedkoop was. En dat hoefde geen hoogwaardig personeel te zijn, want het rollen van sigaren is niet zo moeilijk. Dat is makkelijk aan te leren. Dus in de Kempen zat een groot potentieel van arbeidskrachten. Mensen die bereid waren voor weinig geld veel uren te maken. Dus zo kwam het in de Kempen terecht. En dan zien we eigenlijk in Bladel al een eerste fabriekspunt rond 1870. En dan Hogeloon, Bergijk, Eersel. En wij zijn natuurlijk benieuwd in Veldhoven, maar de eerste sporen van Veldhoven die beginnen in 1893. Dat was een zekere Hendrik Plateel, die woonde in Veldhoven-dorp. En die begon met de productie van sigaren. Dan krijgen we ook in Veldhoven Johan de Wit, een paar jaar later. Dat is later ook een flinke fabriek geworden van Johan de Wit op de Dorpstraat. En dan Zielst begon ook al heel snel een zekere Baselmans, bekende. Later komt hij nog terug in ons verhaal. Die begon volgens de familie in 1886. Maar wat je in het archief en in kranten en zo terugvindt, is de stichting van zijn sigarenimperium. Dat was het in het begin nog niet natuurlijk, maar zijn sigarenmakerij in 1899. En daarna kreeg je Meerveldhoven, kort daarna al, was een zekere Dassen. Kwam uit België, was een Belgische vluchteling. Hij vluchtte België uit omdat hij in militaire dienst moest en daar had hij niet veel zin in. Was een burgemeesterszoon. Heel leuk, uit Eindhout in België, net over de grens. En zijn vader was daar burgemeester. En hij dan maakte daar sigaren. Hè. Eerst was hij dus ook nog naar Geel gegaan. En van daaruit kwam hij in Meerveldhoven terecht. En dat is ook een grote firma geworden. Dus.
Maar het begon eigenlijk allemaal als eenmansbedrijfjes. Hè? Of een enkele mensen die sigaren aan het rollen waren. Dat was het echte
Baselmans. Ik denk dat Bazelmans zelf geen sigaren gemaakt heeft. Zo hem kennende uit het archief en zo en uit het verleden, al verhalen die ik gehoord heb. Maar hij was wel zo handig om 1 of 2 mensen voor hem te laten werken. Dus niet exact een eenmansbedrijfje, maar 1 of 2 mensen. Daar is hij mee begonnen, denk ik. Dassen dus ook zo in België dan, maar hier kwam hij al op een grotere schaal. En maar in Oerle had je nog echt een... Want ik moet even alle 4e plaatsen noemen, denk ik. Hè. In Oerle had je een Hagelaars. Die begon pas rond 1920, hoor, met sigarenproductie. En dat was echt een eenmansbedrijf. Later heeft hij ook wel een paar man personeel gehad. Dus zo is het tot stand gekomen, ja.
Ik zat nog eventjes terug van die kleine bedrijfjes van vroeger. Hè.
Ja.
Een paar mensen die de sigaren maakten. Was dat ook een concurrentie voor de weverijen en de botermakerijen? Want die waren er ook in die periode.
Die waren
kleine
ook,
bedrijfjes.
Ja,
hè?
Was er geen concurrentie. Nee, je had hier zeker in Veldhoven en de Kempen dus veel grote gezinnen. Mensen waren arm. Er was weinig geld in omloop. Dus alles moest ook een beetje op de een of andere manier met hand- en spandiensten. En met ruilhandel en zo moest het gebeuren. En het was echt een behoefte aan mensen die dus wilden werken. Hè. En die waren hier, die had men dus. En aanvankelijk begonnen de handigsten, die begonnen zelf. Maar dat liep niet zo goed, want je had natuurlijk ook weer te maken met de afnemers. Dus je moest wel produceren, maar je moest ook je sigaren kwijt zien te raken. Ja, en dan moest je ze afleveren. Dus daar zat ik er weer gauw een dag in om dat allemaal te doen. En je moest ook weer je sigarenblad inkopen. En daar zat ook tijd in. Dus het was niet zo makkelijk voor een eenmanszaak. Al snel kwamen er een paar, dus onder andere die Bazelmans, die dus inzag dat hij dat handiger kon. En die ging dat combineren. Dus die maakte dat hij grotere ruimtes had. Grote lokalen noemden ze dat. En die ging al die sigarenmakers eigenlijk naar zich toe trekken. En hij leverde dan het blad. En hij maakte ook dat het verkocht werd. Dus daar hoefden die mensen zich niet druk om te maken. Die hoefden alleen maar te produceren.
Ja, Jacques, je had het zojuist over die kleine bedrijfjes die bij elkaar gevoegd werden door onder andere meneer Dassen, waardoor langzamerhand steeds grotere sigarenbedrijven ontstonden. Dit was ook in Veldhoven het geval.
Uiteindelijk zijn er 2 die hebben het zo ver gekregen dat ze eigenlijk bij de grote bedrijven gingen horen van laten we zeggen, Nederland. Hè? Dus Velascus onder andere werd een heel groot bedrijf uiteindelijk. En Duc Georges ook.
Nou, daar gaan we zo dadelijk even op terugkomen. We hebben een stukje muziek staan. En dan komen we direct op die 2 bedrijven terug die toch heel toonaangevend zijn geweest. En die bijna iedereen in Veldhoven nog steeds kan herinneren.
They ask me how I knew. My true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. Someday you'll find all who love are blind. Whoa, when your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaff them and I daily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my friends to ride, tears I cannot hide. Whoa, so I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Friends to ride.
Twee grote sigarenindustrieën hebben we al genoemd, Velasquez en Duke George. Maar er zijn ook heel wat kleintjes geweest hier in Veldhoven. En de dorpen van Veldhoven natuurlijk. En een paar heb je al genoemd. Van die kleintjes hebben we eigenlijk niet veel meer van gehoord, hè?
Ja, dus in aanvang, waar we het straks over hadden, kreeg je eerst dat eenmansbedrijfjes. En handige lui die combineerden dat. Dus Velasquez, Duke George zijn daaruit ontstaan. En die zijn dus gegroeid tot de grote. En die kleintjes die werden opgeslokt door de bedrijven, omdat ze het niet bol konden werken alles. Maar later kreeg je ook weer een verschijnsel dat mensen die bij die grote bedrijven werken, bij Velasquez, Duke George, en die vrij snel waren en heel goede producten konden maken, goede sigaren die er netjes uitzagen, dat die dan zeiden op een gegeven moment, ja, maar wacht eens even, ik kan wel voor mezelf beginnen. Dus die gingen dan toch weer bij die baas weg en gingen toch weer zelf aan de slag. En die werden ook vaak weer door die grotere bedrijven gebruikt. Want als die grote bedrijven grote orders hadden, en dat ging ooit in de 10 tot 100.000 sigaren, was zo'n order vaak, dan hadden ze mankracht te weinig om in die korte tijd aan die order te kunnen voldoen. En dan gingen ze weer het werk afstoten naar die kleintjes. Dus dan brachten die grote bedrijven het dekblad. En zo leverden ze aan die kleine thuiswerkers. En die gingen dan met hun gezin enzovoorts, gingen die allemaal aan die sigarenproductie. Dat was goedkoop, dus je kon op die manier nog wat verdienen, flink verdienen.
Het werk uitbesteden.
Dat krijg je ook. Maar dus uiteindelijk, toen het wat stabiliseerde, dus toen kreeg je toch dat er nog een paar thuiswerkers overbleven. Een paar, dat is dan gauw een stuk of 25 in heel Veldhoven, denk ik. En die konden dan toch met wat moeite de zaak overeind houden. Het mooie is dat die lui werden weer tegengewerkt rond 1920. Want toen kwam er dus een nieuwe tabakswet om de accijnzen te kunnen innen natuurlijk door het Rijk. En er kwamen strengere controles en toen hadden die bedrijfjes wat moeilijkheden. Want vaak werkte die, er moest een speciaal bandje omheen, zo'n belastingbandje. En dat kennen we nog wel, denk ik, van vroeger. Onder het sigarenbandje zat nog een bandje.
Een blauw, lichtblauw bandje?
Nou, dat is vaak, ja, soms lichtblauw, maar soms ook groenig gedrukt.
Ja, zoiets. Ik kan me vaag eens herinneren.
Op wat die sigaar kostte. Maar die lui, die leverden dan ook vaak aan particulieren. En dan gingen ze die sigaar afleveren. En als ze dan eenmaal afgeleverd waren, dan hadden ze afgesproken natuurlijk met die particulier, die persoon die het afnam, om die belastingbandjes maar weer af te halen. Die nam je dan weer terug mee naar huis en die kon je de volgende keer weer gebruiken. Dus zo werd die controle, die werd daarop steeds strenger. En een heleboel van die kleine eenmansbedrijfjes konden niet bol werken. Dus die zijn toen gestopt. Dus de grote bleven over en de grote die groeide steeds. Dus de ruimtes waarin ze werkten waren al heel snel te klein. Dus de fabrieken die werden uitgebreid, die werden vergroot. Velasquez die breiden uit, die bouwden er weer een stuk aan en weer een stuk erbovenop. En Duke George ook, tegenover de kerk in Zilst zat hij aanvankelijk. Later bouwde hij een nieuwe fabriek in de Broekweg. Die fabriek staat er helaas niet meer, die is afgebroken. En op de plek waar die fabriek stond heb je nou een woonhofje. En dat heet dan Den Duke. Van Duke George,
de bijnaam.
Zo noemden ze Duke George vroeger.
Het eerste pand van hun, daar staat nog wel tegenover de kerk. En naast de DD Dance of zoiets, hè?
Ja,
staan ook die twee grote.
Tegenover de kerk, ja. Dat is het eerste, uit rond 1900, denk ik. Hè. Dat is later een paar keer uitgebreid. En dat van de Broekweg, dat is van 1930, zo in die buurt. En Meerveldhoven is dus gewoon daar blijven staan. En het is nu dan overgenomen door de Echo meubelzaak.
Dat was ook een behoorlijk gebouw. Als je het nu ziet staan en zoals het vroeger geweest is, is weinig bijgebouwd.
Ja, dat
dus dat
goed,
is
ja.
Puur allemaal sigarenfabricage geweest.
Want Duke George die had rond 1939, in die buurt voor de oorlog dus, hadden ze 1000 man personeel.
Zo.
En Velasquez had wat minder, maar in die periode had Velasquez 700 personeelsleden. Die werkte niet allemaal in Zeelst en Meerveldhoven, want ze hadden ook filiaalbedrijven. Dus Duke George die had ook nog filiaalbedrijven in Beek, in Limburg, in Bladel hier. In Woensel ook nog in Eindhoven. Niet steeds, maar die hebben ze een aantal jaren hebben ze daar een ruimte gehad, dus een fabriek. Dassen die zat ook onder andere in Bladel, Reuzel en aan Eindhoven en later ook nog in Schaik. En heel veel Belgen die werkten ook bij ons, dus in Veldhoven. Ik weet nog uit mijn jeugd, dat wij woonden toen in Zeelst, dat er dan 's morgens kwam er een enorme groep fietsers, allemaal uit België, die kwamen daar naartoe om daar bij Duke George aan te werken. Het is nooit zo geweest zoals bij Philips, dat er
met de bussen.
Hele stoete bussen reden, maar ze kwamen dan wel op de fiets en zo. En En dan bouwden ze dus ook fabrieken in Bladel en in Reuzel. Dus een beetje richting België. Want vooral in Arendonk, daar was ook een enorm overschot aan die mensen die dus werk zochten. Want de kousenindustrie die men in Arendonk had, die was ook min of meer ter ziele. Dus ja, er was een geweldig potentieel.
Dan hebben we twee grote merken gehad, Velasquez, of bedrijven Velasquez en Duc George. Ik kan me vroeger van de sigarenbandjes, komen we straks nog even op terug, ook iets herinneren van Karel de Stoute. En ik kwam er pas geleden achter dat het ook ergens in Veldhoven zat. Wat was dat voor een bedrijf?
Karel de Stoute was ook een Veldhovenaar, Merkelbach en Keres. Die hadden een compagnonschap, een sigarenfabriek in de Heuvelstraat. Er zat later televisie van Mensvoort in. Hè. En, het is mooi op dat pand. De voorgevel is nou vrijwel exact uit die tijd van toen. En daar hadden ze met grote letters opgeschreven Karel de Stoute. Zo heette dat merk. En als je goed kijkt, want het hele pand is wit geschilderd, de voorgevel, dan zie je door die gevel heen die letters er nog heen schijnen. Maar de eigenaar van nu, die heeft dat verhaal ook opgepikt. Dat vertelden wij wel eens zo. En die heeft die letters zelfs overgeschilderd. Dus ze staan er nu weer gewoon mooi zwart.
Ja, dat is mooi.
Wit staan ze erop.
Ik kwam toevallig die naam tegen van de sigarenbandjes. En ik zag het in jouw verslag. En ik dacht, hé, komt dat ook uit Veldhoven? Radio. Ja, zo zie je maar. De sigarenbandjes van vroeger waar je de mooie plaatjes van verzamelde, daar zaten dus verschillende Veldhovense merken tussen waar je vroeger nooit bij stilstond. En over de sigarenbandjes gesproken, dat was toch wel een ontzettend populaire hobby bij de jeugd. Ik kan me nog goed herinneren dat mijn vrienden, en zelf had ik natuurlijk ook schriften ervan vol. Allemaal series die je compleet probeerde te krijgen, want de sigarenbandjes met die mooie afbeeldingen waren ook genummerd. En de series van Agio, van Velasquez, van Duc George, ja, noem ze maar op, het waren er heel veel. Die moest je natuurlijk compleet krijgen. Wat een hobby.
Ja, want de oorsprong van die sigarenbandjes is dat het om die poppen, daar werd dus het mooie dekblad omheen gemaakt door de sigarenmaker, de echte vakman. Maar dat werd bijvoorbeeld rechtsom gedraaid, zo naar de punt van de sigaren. Dan werd dat bij elkaar gebracht en een beetje nat gemaakt. En dan werd er zo die punten verwerkt. Maar je kreeg vaak bij het roken dat losliep. En dan ging dat buitenblad, dat hing er zo'n beetje aan te fladderen als een vlag, hè, zal ik maar zeggen. En dat was niet de bedoeling. Dus toen heeft iemand uitgevonden om daar een bandje omheen te doen. En dat was al heel snel dat men die bandjes ging versieren en dat men de naam erop ging zetten. En ja, daar kwamen mensen die verzamelen en zo. Dus die bandjes zijn echt een eigen leven gaan leiden. En dat werd de reclamemerk vaak van het sigarenmerk. Heel interessant is nog dan Duc George. Die heette eerst gewoon Baselmans. Was verder ook nauwelijks bandjes, maar toen er wel bandjes kwamen, stond er Baselmans op. Denk ik. Ik heb nooit een bandje kunnen vinden, hoor, trouwens, waar Baselmans op stond. Maar rond 1920 ging Baselmans zich dan wat uitbreiden en een andere zaakvoering doen. Zijn kinderen die kwamen ook in de zaak. En toen ging hij een andere naam bedenken. En toen hebben ze dus een boek gepakt en willekeurig erin geprikt. En toen kwamen ze uit bij het portret van een Engelsman. En die heette George Villiers. En die vond ze aardig, vond ze mooi. Daar hebben ze dus vandaar George, hè, hebben ze Duc George, hè, de hertog van George, hè, hebben ze dat zo genoemd. Maar prompt daarop kwam er een proces, want Karel I in Eindhoven, die had dan een figuur van Karel I op zijn sigarenbandje staan. En dat kwam vrijwel overeen met het figuurtje, wat de kop dus die Duc George had. Dus er was een proces en dat proces heeft toen Duc George gewonnen. Alleen hebben ze toen dan wel in een compromis toegezegd dat ze de hoed die naar rechts stond bij Duc George dan op de afbeelding, die zouden ze naar links zetten. Dat ook precies andersom dan bij Karel I. Bij Karel I staat hij naar rechts, dus dan was dat toch een beetje verschil. Zo is het gegaan. Dan Velasquez, hè, Duc, ja. Velasquez in Meerveldhoven. Om ook een mooie bandje te kunnen maken, gingen ze het portret van een Spaanse schilder Velasquez gebruiken. Maar het portret van Velasquez lijkt er helemaal niet op. Ze hebben het portret van Rubens gepakt, een Belgische schilder. Maar dat heette dan toch Velasquez, dus er heeft ook nooit iemand problemen van gemaakt. Die kleinere bedrijfjes, die moesten ook bandjes hebben. Ja, dus dan krijg je ook vaak dat de vorm van de bandjes, dat die van die kleinere bedrijfjes met elkaar overeenkomt. Omdat die bandjes die werden besteld in Eindhoven bij een drukkerij vrijdag. En om die bandjes uit te stansen uit het papier, had men iedere keer een aparte mal nodig. Dus het was natuurlijk makkelijker om steeds dezelfde mal te gebruiken met al die anderen. Dan moesten ze ook een naam bedenken, En daar waren ze heel handig in. Hè? Bijvoorbeeld Pietje Verkeulen in Zeels, die café dus. Hè? Die staat er dus nog, Café Sint-Joris is dat nu. Pietje Verkeulen die had de naam Piekeur. Hè? Van Pietje en dan Keur van Keulen waarschijnlijk. Dan had je in Veldhoven had je Schatz en Verrijzingen. Die waren heel inventief. Die noemden hun merk Scharijvel. Schatz van Rijzingen uit Veldhoven, Scharijvel. Hè? Had je Van Ekert in Zeels, die noemde zijn merk Edexo. Want hij heette dan Van Ekert en zijn vrouw heette Dekkers. En die moest ook meewerken thuis waarschijnlijk. Dus vandaar Edexo. Cees Hagelaars in Oerle, die had het over Duc Albert. Dus was weer een hoge naam die hij bedacht had. En dan had je Laurens en de Groot. Die noemde zich Willem Tell. En Laurens en de Groot die zaten later in het leeggekomen pand in Zeels van Karel de Stoute.
I smoke a lot, I am not talking weed or pot. I smoke the regular stuff. I smoke a lot, and if you're a smoker too, you ought to know sometimes it's tough.
Eens zo florerende sigarenindustrie in Veldhoven is eigenlijk helemaal niks meer over. Wat is er gebeurd dat die hele sigarenindustrie verdwenen is, Jacques?
Ja, dan krijgen we eerst, laten we zeggen, de periode voor de oorlog. Dat ging allemaal goed, maar alles was gebaseerd op handwerk. Duc Georges onder andere, die had wel machines gekocht, maar die wilden ze nog niet gebruiken, want de bonden waren daarop tegen. Want het was natuurlijk een geweldige werkverschaffing voor heel veel mensen. En als er machines kwamen, dan zouden er ontslagen vallen. Dus de bonden werken daar tegen. Toen kreeg je de oorlog. In de oorlog lag alles stil, want er was bijna geen aanvoer van tabak. En de fabrikanten hebben toen vaak een beetje improviserend andere producten gemaakt, van bezems tot borstels en zo, van die soort dingen. Op de een of andere manier het personeel aan het werk houden, wat zo goed en zo kwaad als het kon. En dan krijg je na de oorlog een geweldige opbloei. Maar doordat na de oorlog die wederopbouw begon, kreeg je ook een bestedingsbeperking. Dus de regering die werkte tegen om uitbreidingen te verwezenlijken bij fabrieken. Dus dat heet dan bestedingsbeperking. Dus weer kon Duc Georges zijn machines niet gaan gebruiken. Dan krijg je daarna 1950 zo. Dan krijg je nog een paar keer een behoorlijke loonsverhoging. Een keer zelfs van 10%. En dat moest ook allemaal verwerkt worden in de prijzen van die producten. Dus het gaf allemaal moeilijkheden. En dan in 1950 krijg je dat toch bij Velasquez een doorbraak kwam in de mechanisering. Daar had men een paar mensen die heel erg technisch waren en die hadden wat uitgevonden. Namelijk de sigaar die toen gemaakt werd bij enorme aantallen, dat was de bolknak. Dus het is een sigaar die van klein, zeg maar wat mondstuk klein, tot wat groter uitloopt. Het is een soort torpedo-achtige sigaar. En de moeilijkheid daarvan was om ook dat omblad wat er omheen zat, om dat zo te maken dat dat niet losliet en dat dat ook goed bleef zitten. En men wikkelde die sigaar af dat op het eind van de wikkeling bij de top van de sigaar lag, bij waar je de sigaar aansteekt. En dan liet dat blad los. En bij Velasquez hadden een paar mensen uitgevonden om de sigaar andersom te wikkelen, dat het eindpunt van dat omblad aan de achterkant van de sigaar lag. Dat was heel makkelijk eigenlijk, want ze hadden die sigaar gewoon andersom in die machine gelegd en een beetje omgebouwd. Maar dat hielden ze geheim, dat was hun uitvinding. Daar kwamen ze straks natuurlijk mee op de markt. Tegelijkertijd had Velasquez ook ontdekt dat je het omblad kon je verpoederen. En van die poeder kon men weer hele velle tabak maken, tabaksblad maken. Dus een soort papier eigenlijk, rollen papier, gemaakt van vermorzeld omblad. En dan kon men later in het omblad precies snijden zoals men het wou. Men had minder afval, allerlei gaten in bladeren. Dat was niet erg, dat werd toch allemaal verpulverd. En die fabriek stond in Maastricht. Daar hadden ze een oude papierfabriek opgekocht en die maakte dat blad. Toen kwam die sigaar dus op de markt en dat blad zag er een beetje bleek uit. En dat had ook geen nerf. Dus normaal hadden die natuurlijke tabaksbladeren een nerf van het blad zelf. Maar die bladen die gemaakt waren uit dat gestenselde vellen, zal ik maar zeggen, die hadden geen nerf. Dus zo'n sigaar zag er bleek uit. En de concurrentie die kon dat natuurlijk niet velen, dat de Velasquez dus het allemaal had bedacht en die meer goedkope sigaren kon maken. En die hadden de slogan van Velasquez doet papier in zijn tabak. En hoe simpel dat lijkt, dat was dodelijk. Want Velasquez ging vanaf toen pijlsnel omlaag, om naar beneden. Ze hadden dus ook te veel geïnvesteerd in, want ze dachten we gaan de wereld veroveren. En dat is helemaal mislukt. Dus in een paar jaar tijd was Velasquez weg. In die periode daarvoor, ook nog even vertellen, toen ze dachten we gaan de wereld veroveren, en ze hadden blijkbaar van banken dus ook enorm veel geld gekregen, dus konden ze dus lenen bij banken, hebben ze dus ook zelfs Duc Shorts opgekocht in Zeelst. Dat waren kat en hond, die twee. Want die pikten van elkaar de sigaarmakers af vaak. En het was een enorme triomf ook voor Velasquez dat ze die Duc Shorts op konden kopen. Ze kochten zelfs, heb ik straks verteld, in Kampen. Dat was het Uiltje, heette die producent intussen, dat merk. Die kochten ze ook op. Dus ze hadden de hele sigarenwereld lag bij Velasquez aan hun voeten. Maar ze hadden dus verkeerd gegokt.
En die foute reclameslogan.
Vandaar, ja, ja.
Van de concurrentie die het niet fijn vond. Velasquez doet papier in de tabak. Moordend was dat.
Ja. Nou, er is niks meer van over.
Ja, maar ik wou net vragen, wat is er van over nog?
Allemaal gestopt. Het laatste, dat was ook een filiaalbedrijf. Daar heb ik nog te weinig aandacht aan besteed, denk ik. Maar er waren nog enkele filiaalbedrijven hier in Veldhoven. Onder andere van Mio en de Blok. De fabriek heette dan hier Senator. En dat stond aan de provinciale weg in Meerveldhoven. En daar werkten over het algemeen vrouwen. En die moesten dan tabaksbladeren strippen. Dus die nerven eruit halen met een mesje. Valkzwaard noemen ze in de carnaval ook strippers gehad. Dat is dus omdat er ook een sigarenindustrie was. Dus het strippen van die bladen met die nerven die erin zaten. En dan Paladijn, heel bekend. Het Paladijn, dat is afgebroken intussen. Maar er staat nou een wooncomplex. En dat was van Karel I. Dus die kwamen ook naar Veldhoven. Omdat hier ook potentieel was. Dan krijgen we die wat er nog van over is. Dus straks al verteld, de fabriek van Velasquez, die staat er nog. Er zit dan de Echo zit erin. Tegenover de kerk in Zeelst heb je ook nog een restant van de sigarenfabriek. Althans van het gebouw, hè, want inwendig is alles weg. En verder, het fabriekje van Plateel is er ook nog. Dat is dus vanaf eind 1800. Dat staat in de Dorpstraat, nummer 32, fabriekspand. En dan dat van Willem Tell, wat we straks zeiden, in Zeelst. Dat is er dus ook nog. Dat zijn eigenlijk de restanten van de gebouwen die we nog hebben in Veldhoven. Je zou het kunnen zeggen, het is industrieel erfgoed. Maar misschien dat we straks een keer er nog aan kunnen hergebruiken. Dat bijvoorbeeld in de fabriek van Velasquez nog eens iets ingebouwd kan worden, woonappartementen of zo. Maar als je het goed bekijkt, zijn die gebouwen ook niet meer zo geweldig kwalitatief.
Het is van oudsher, hè? Ja. Maar misschien dat er bij het museum het Oude Slot nog fabricage hulpstukken liggen?
Dat weet ik niet of ze daar hebben. Ik denk het niet. Het zou kunnen. Dat ze dus, maar ja, de sigarenmakers hadden niet zoveel. Die hadden een stukje zink om dat blad te kunnen snijden op de ondergrond. En een mesje. En dan verder een potje met plak om die sigaren voor de punt dicht te kunnen plakken. Dat was het eigenlijk. Hè? Ja, dus,
en wat we natuurlijk nog hebben zijn de sigarenbandjes. Als mensen nog steeds in schriftjes ergens op de zolder hebben liggen. Ja. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Hè?
En dan heb je misschien nog een paar oude sigarenmakers. Die zijn intussen voor het allemaal bejaard. Die dus vroeger nog in de sigarenindustrie gewerkt hebben. En op die manier dus nog een boterham hebben verdiend. Maar ik denk dat de echte sigarenmakers die in Veldhoven bezig zijn geweest, dat die voor het zeldzaam zijn. Er zijn er nogal een paar, maar
een beetje de teleurgang van de toch een hele mooie industrie die ooit in Veldhoven heeft gezeten. En ja, dat binnen niet al te lang is het uiteindelijk de mist ingegaan, hè? Door productiemethodes die allemaal moderner waren.
Alles bij elkaar heeft die hele sigarenmakersperiode, ik denk net geen 100 jaar bestaan in Veldhoven. Van het begin bij Baselmans, zeg maar, tot het eind. Dan, dat was eigenlijk een filiaalbedrijf van de AGO. Dat stond bij die molen daar aan
Veldhoven,
de Wester van Hooflaan.
Ja, het is een periode 100 jaar. We zijn er even snel doorheen gelopen, een half uurtje tijd. Maar we hebben een aardig overzicht kunnen krijgen, denk ik.
Ja.
Leuk verhaal, Jacques. We gaan weer op zoek naar iets leuks voor de volgende week. En reacties zijn natuurlijk welkom op dit programma. Vragen kun je altijd stellen via radio@omroepveldhoven.nl. En als je zelf een onderwerp hebt waarvan je denkt, daar moeten we het ook eens over hebben in Uitgesproken Erfgoed, laat het ons gewoon weten. radio@omroepveldhoven.nl. Jacques, tot over 2 weken.
Oké.
In de Ether 107.7.